Wat is uw favoriete jeugdherinnering?
Toen mijn moeder mij voor het eerst een sigaretje aanbood, toen was ik 13 en ook een glaasje wijn.
Welk dier zou u willen zijn?
Katten. Die halen zich wat ze nodig hebben.
Wat was uw eerste baantje?
Een vertaling van het Nederlands naar het Duits over de richting de stijl.
Welk lied kan u ontroeren?
Het Shomer Israël. Het gaat over de rest van de verdrevenen, de rest van de diaspora, die nog steeds het Shema Israël, het belangrijkste gebed in het Jodendom, zegt.
Wat is het mooiste geluid dat u kent?
Ritmische drummen van een Arabische darabuka, waar je meteen zin krijgt om te dansen.
Wat is uw naam?
Elisa Klaphek.
De eerste rabbijn, de eerste vrouwelijke rabbijn moet ik zeggen, natuurlijk niet de eerste rabbijn, van Nederland. Geïnstalleerd in de Joodse gemeente Beit HaGidush, dat zeg ik zo goed, hè?
Ja.
En dat heet Huis van Vernieuwing, gaan wij het straks uitgebreid over hebben. De mooiste herinnering, een sigaretje roken en een glas wijn drinken. Dat...
Van mijn moeder aangeboden.
Waarom is dat nou zo'n mooie herinnering?
Ik was toen 13 en dat is een vraag van normen en waarden. Maar ik had toen het gevoel, nu gaat mijn moeder me als volwassen, als gelijkwaardig accepteren.
En dat was ook zo daarna?
Ja, ze heeft me meteen daarna verteld wat haar levensfilosofie is. Je hebt alle vrijheid, je kunt alles doen wat je wilt. Maar je moet het altijd met stijl doen. Je moet de conventies respecteren.
Een beetje zoals een kat.
Ja, misschien, ja.
Alles, die zegt, die haalt alles wat hij nodig heeft naar zich toe.
Ja, je moet weten hoe je het doet. Met de juiste stijl en je moet de conventies respecteren. Dat was de levensfilosofie van mijn moeder.
Maar wacht even, je mag alles doen wat je wil. Ik snap het toch nog niet helemaal. Want dat betekent als je het maar met stijl doet... Alleen het
gaat ja, ik ben het dus ook helemaal niet eens met mijn moeder.
Oh, gelukkig.
Maar ze heeft mij... Ik vond het een heel intiem moment tussen haar en mij.
En dat was bij dat sigaretje?
Ja, we waren in Parijs en ze zei tegen mij op straat, hier mag je op straat roken. In Duitsland mocht je dat niet.
Ja.
Maar hier is de conventie zo, je mag het doen, hier is meer vrijheid dan in Duitsland. En ik rookte toen al stiekem.
Oh, en dat wist zij
al? Zij wist het. En ze heeft me op straat een sigaretje aangeboden en zei tegen mij, dat mag je hier doen. En toen zijn we naar een café toe gegaan en ze vroeg me, wat wil je drinken? En ik zei, nou, een cola. En toen zei ze tegen mij, je mag ook een glaasje wijn drinken als je wilt, op de late middag. Dat heb ik dan ook gedaan. En toen heeft ze mij gezegd, Elisa, je mag in je leven alles doen wat je wilt. Er is niemand die jou kan voorschrijven hoe jij je leven moet leven. Ik was toen 13. Maar je moet één ding altijd weten. Je moet het met stijl doen. En je moet de conventie accepteren. Dan kan je niets gebeuren.
Maar wat bedoelde ze daarmee, die conventie accepteren?
Ja, ik denk in Frankrijk mag je op de straat roken, in Duitsland niet. Nou, ja. Daar is het veranderd.
Maar dat is maar een klein voorbeeldje.
Dat is een klein voorbeeldje. Je moet altijd voelen, hoe praten de mensen? Wat zijn de verhoudingen? Je kunt achter de schermen dan doen wat je wilt. Ik zeg, ik ben het dus niet eens met mijn moeder. Je moet wel vooruit gaan. Je moet eigenlijk de conventie niet in elk geval accepteren. Soms moet je tegen de conventie vechten. Maar dat was haar manier van leven en dat was haar besef van vrijheid.
Is dat dan ook een manier van overleven juist? Een beetje meewaaien?
Ja, zeker. Dat is een manier van overleven dat je de maatschappij eigenlijk niet kunt veranderen. Dat je het maar moet accepteren hoe het is. En ik ben dus anders.
Ja, u wilt wel dingen veranderen. U noemde al even Duitsland, daar bent u opgegroeid.
Ja.
Er is bijna niks meer van te horen. U zei net al.
Nou ja, ik ben een tijdje ook in Nederland opgegroeid.
Ja, politicologie hier gestudeerd, hè?
Ja.
Nou ja, een heel leven gehad. Uiteindelijk afgelopen vrijdag dus rabbijn geworden in Amsterdam. Daar gaan wij het straks uitgebreid over hebben. Want Elisa Klaphek is vanochtend te gast in Plein Publiek.
Dit is de NCRV met Plein Publiek.
Het is altijd weer een strijd, of ik kies voor eenzaamheid. De vreemde eend in elke bijt, het idee dat niemand kijkt. Of ik klamp mijn vrienden aan, ga in hun licht of schaduw staan. Ik heb alles al gedaan, maar de twijfel blijft bestaan. Slaap vol boze dromen, elke nacht was veel te lang. Maar al mijn geesten en demonen maken mij niet langer bang. Monsters slapen nooit, dus ik ga gewoon naar bed. Monsters slapen nooit, ik heb de wekker niet gezet. Want ze maken mij wel wakker. Altijd een gevecht, of je opkomt voor je recht, of dat je klaagt maar toch niet echt iets doet aan wat er wordt gezegd. Er is altijd iemand die je het gevoel geeft dat je niet de moeite waard bent of zoiets. Het zijn de monsters die je ziet. Slaap vol boze dromen, elke nacht was veel te lang. Geesten en demonen maken mij niet langer bang. Monsters slapen nooit, dus ik ga gewoon naar bed. Monsters slapen nooit, ik heb de wekker niet gezet. Ze maken mij wel wakker.
Blij mee te zijn, maar het is schijnbaar een feit. In ieder geval, ze worden door Bluff gepresenteerd. Monsters slapen nooit. Elisa Klaphek is vanochtend te gast in Plein Publiek. Afgelopen vrijdag werd zij geïnstalleerd in de Joodse gemeente Beit HaGidush, het huis van vernieuwing als rabbijn. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke rabbijn in Nederland. Gefeliciteerd om te beginnen.
Ja, dank u.
Want u bent dat nu geworden in Nederland. In een bijzondere gemeente, dat zou je wel kunnen zeggen. Een huis van vernieuwing, dat is het ook echt, hè?
Ja, het is een bijzondere gemeente. Het is een gemeente die ligt in een trant in heel Europa. Vernieuwing van de Joodse traditie. Op de grond, op het fundament van de Joodse traditie. Precies hetzelfde is eigenlijk ook in Berlijn, in Frankfurt, in Praag, in heel veel steden in Europa gebeurd, zonder dat we van elkaar afwisten. Een nieuwe generatie, die dus in de jaren 90 begonnen is, nieuwe groeperingen, nieuwe gemeentes te stichten. En die vond dat de Joodse traditie toch een beetje museaal was geworden.
Ja.
En weer uit de bronnen schept en probeert Jodendom te vernieuwen tot op een hedendaagse manier.
Dus het grappige is dat het klinkt alsof je zegt, wij vernieuwen ons door heel erg terug te gaan naar de
ja,
traditie.
Ja, dat is de Joodse manier. De Joodse revolutionair is conservatief. Je neemt alles mee uit de traditie. Niemand heeft voor niets geleefd. Niemand heeft voor niets iets gezegd. Alles wordt meegenomen. Tot aan Mozes op de berg Sinaï. En dat is de Joodse methode. Dat doen wij dus ook.
Maar als je alles meeneemt wat gezegd is, dan kom je ongetwijfeld heel veel tegenstrijdigheden tegen.
Ja, maar dat is ook tegelijkertijd een grote vrijheid. Je hebt altijd een hele reeks van opinies, van pro en contra. En je ziet dat in alle eeuwen de verschillende rabbijnen het ook verschillend gedaan hebben. Dus je hebt een hele reeks om ook te pikken wat goed is voor
vandaag.
Maar
kies je dan gewoon wat je lekker vindt?
In zekere zin ja, maar het is niet willekeurig, want het bouwt altijd op. Dus je kunt de ene kant op in de rabbijnse argumentatie.
Ja.
Maar omdat we alles meenemen, heb je dan in de literatuur en in de hele argumentatie, heb je altijd nog de mening van de andere ook.
Die staat er dan naast?
Die staat er dan
maar
naast.
Maar je kiest wel?
Je kiest wel, je moet kiezen. Jodendom is een religie of een traditie die het individu heel verantwoordelijk maakt. Dus je moet kiezen.
Ja. En dat kan zijn dat degene die naast jou zit in die gemeente, mm-hmm. in die synagoge, dat die net de andere keuze gemaakt heeft.
Dat kan heel goed. En in de Talmud, dus een van de grote hoofdwerken van het Jodendom.
Dat zijn de uitspraken van de profeten? Of
nee, dat zijn de uitspraken van de rabbijnen.
Ah, ja,
nadat
sorry,
er de Bijbel was,
ja.
Zijn toen de rabbijnen begonnen de Bijbel en het hele Jodendom te interpreteren. Eigenlijk ook te vernieuwen. En daar heb je heel vaak, Hillel zegt dit, maar Shammai zegt iets anders. Maar de vrouwen en de zonen, die gingen toch tussen beide scholen trouwen. Het maakte niets uit, dus je had best vrienden ook onder elkaar. Maar je had hele scherpe argumentaties tussen hun, waar de meningen echt verschilden. En dat is ook het leuke.
Die gemeente waar u toe behoort en waar u de rabbijn van bent, het Huis van Vernieuwing, ik hou maar even aan de Nederlandse uitspraak, dat is weer een nieuwe stroming. Hè? Want je hebt dus dat liberaal-Joods, je hebt Joods-Orthodox.
Ja.
En het is weer wat anders. Waar, je zou zeggen, progressief, dat staat dan dichter bij liberaal dan bij orthodox. Is dat zo?
Ja, ik word vaak gevraagd, wat is nou het verschil tussen de liberalen en jullie? Zijn jullie nog liberaler?
Ja, precies.
Nou, in zekere zin, ik kan het niet zo goed zeggen voor Nederland, omdat ik het nog niet zo goed ken. Maar zeg maar Duitsland. In Duitsland hebben we 200 jaar reformjodendom, liberaal-Jodendom. En de vraagstellingen zijn toch een beetje anders vandaag. Vandaag willen de mensen aan de ene kant weer meer orthodox zijn. Weer meer uit de traditie putten. Überhaupt de traditie leren.
Ja, maar dat gebeurde niet in de liberaal-Joodse gemeentes?
Te weinig. Te weinig. Het is toch een beetje steriel geworden. En daar heb je dan weer het progressieve element. In de richting van vernieuwing speelt bijvoorbeeld muziek een grote rol. De liturgie. Het kan best een orthodoxe liturgie zijn. De liturgie, maar die je echt aanspreekt. Waar je het echt begrijpt waar het over gaat. Die echt je hart ook raakt. En waar een gebed niet alleen een vrome oefening is, maar waar je werkelijk iets beleeft en waar je ook door het gebed gaat veranderen.
Hoe dwing je dat af, die beleving in een gebed?
Nou, dat heeft met kavana te maken. Dat is een Joods begrip, de intentionaliteit. Hoe ver je opent, hoe ver je concentreert erop, hoe ver je het ook begrijpt, hoe ver je ook je ziel ervoor opent.
Maar leg dat uit. Want
dat heeft met spiritualiteit ook te maken.
Er is een bijeenkomst in de synagoge op een zaterdag.
Ja.
En u zit daar bij elkaar en dat hart moet open voor het gebed.
Mm-hmm.
Hoe gaat dat dan?
Nou, dat ligt aan de enkeling, maar dat ligt ook aan de persoon die de dienst leidt. Of deze persoon in staat is de gebeden zo te zeggen dat iedereen de gebeden verstaat en begrijpt. Ook een verhouding heeft ten opzichte van de taal. Alle gebeden zijn in het Hebreeuws, dus dat is niet makkelijk. Maar dat er een verhouding is ten opzichte van de taal. Dat men precies weet wat de functie van dit gebed is. Elke dienst heeft een bepaalde structuur. En het is een soort rite de passage. Je gaat door verschillende passages. En of je nou werkelijk ook deze reis, deze tocht doet met je ziel door de dienst heen. De ochtenddienst begint eigenlijk bij jezelf in de fysieke wereld. Er zijn dus vier afdelingen in de dienst. En aan het eind, als de persoon die de dienst leidt het goed doet, aan het eind ben je eigenlijk bij God aangekomen. De weekhoed, de verbinding met God zou dan moeten lukken.
En lukt dat vaak?
Nou, ik heb het ook. Ik moest mezelf ook ervoor openen. Ik ben weliswaar Joods opgegroeid en kende de diensten. Maar ik heb maar gedaan wat er gevraagd werd. Ik heb geleerd mij te openen.
Hoe vaak komt u bij God uit?
Elke dag.
Eén keer per dag?
Elke dag, meerdere keren, heel veel.
Ja?
Ja, ja.
En wat is dat dan? Bij God uitkomen?
God betekent voor een gedeelte de heilige dimensie in jezelf. Die heeft iedereen. Iedereen heeft een bestemming. Iedereen heeft iets wat heilig is, wat onaantastbaar is. Iedereen heeft een potentiaal. Je kunt zeggen een goddelijke vonk in zichzelf. En dat is ook je eigen authenticiteit. En die moet je steeds maar meer openen. En dat is dat wat van God in je is gegeven. En hoe meer...
Maar dat, het blijft heel abstract. Kunt u dat concreet maken?
Ja, dat is voor iedereen ook iets heel anders.
Maar ik vraag het alleen maar hoe het voor u is.
Ja, voor mij is het... ik ben politicoloog. En ik heb dus een seculiere studie gehad. Ik ben jaren journaliste geweest in een hele atheïstische wereld. En voor mij was het jarenlang toch op die stem te luisteren van binnen. Dat ik diep religieus ben. En dat dat ook niet belachelijk is. En dat ik me daarvoor helemaal niet hoef te schamen. En als ik dus dat licht volg... Dan kom ik eigenlijk bij hele andere onderwerpen dan als ik gewoon op een seculiere journaliste ben.
Maar staat God dan voor die onderwerpen waar je opeens bij uitkomt? Of staat God voor een heel persoonlijk contact?
Bijvoorbeeld in mijn leven. Dat heb ik niet
persoonlijk begrepen. Persoonlijk contact?
Nou, ik heb nog geen belevenis gehad van een God die, zo te zeggen, met een mannelijke stem tegen mij zei...
Nee, maar dat zeg ik helemaal niet.
God begint bij mijzelf en maakt een connectie mogelijk met de hele grote God die overal is en die deze wereld heeft geschept. De creatieve God.
Ja.
En daar kun je mee verbinden. Maar het begint bij jezelf. Je moet jezelf ervoor openen.
En u bent als rabbijn ook aangesteld om dat bij andere mensen, tijdens zo'n dienst bijvoorbeeld,
ja,
te bewerkstelligen.
Zeker, ja.
Dat is een hele verantwoordelijkheid natuurlijk.
Dat is een grote verantwoordelijkheid. Maar ik verheug me erop.
Bent u de leider?
Dat is nou iets anders. In Beit HaGiddush, ik ben waarschijnlijk een van de weinige rabbijnen die ondertekend heeft naar contract. Dat ik niet de leider ben, maar de begeleider van de gemeente. En dat is ook heel goed zo, daar sta ik helemaal achter. Ik zelf ben begonnen met mijn rabbinale studies met de gedachte, nou, er moet een ander profiel voor de rabbijn komen. Niet de leider die het voor het zeggen heeft, die de mensen zegt wat ze moeten denken, hoe ze de gebeden moeten doen en allemaal dit soort dingen. Maar empowerment. In Beit HaGiddush en ook de andere progressieve gemeentes die ik ken, heeft bijna iedereen gestudeerd. Staat iedereen heel verantwoordelijk in zijn eigen schoenen.
Ja.
En het beeld van een leider past eigenlijk helemaal niet. In het Duits kun je het niet eens formuleren. Je kunt niet zeggen...
Dat zou een heel afschuwelijk woord zijn.
Ja. Dus ik zie me echt als iemand die weten geeft, die over de inhouden van de traditie praat, die leert en lernt met de gemeente en de mensen in staat stelt zelf de Joodse traditie te kunnen leven.
Ja.
En zelf te bepalen, zelf te kiezen.
Maar bent u dan wel degene die er het meest van af weet?
Dat denk ik wel op het moment. Maar uiteindelijk moet het zo zijn dat de gemeente... Ja, een gemeente van vele rabbis wordt, van vele rabbies.
Ja.
Dat iedereen zo'n beetje zijn eigen rabbijn wordt. En ik heb gehoord dat er ook best andere vrouwen en mannen in Nederland op een rabbinale opleiding zitten.
Ja.
En ik hoop dat we een massaal fenomeen worden.
Veel vrouwen ook?
Veel vrouwen en ook veel mannen, hoop ik.
Waarom is een vrouw... is een vrouw anders als rabbijn, denkt u?
Ik denk het wel. Ik denk dat vrouwen qua hun maatschappelijke ervaringen als vrouw in deze maatschappij en ook door de rol die van buiten is gedefinieerd, maar die je ook zelf aanneemt, dat vrouwen andere ervaringen inbrengen en daardoor andere inhouden beklemtonen. Het is uiteindelijk niet zo anders en ik weet niet als ze...
Kunt wel een inhoud die anders beklemtoond wordt aangeven?
Nou, het eerste is iets heel duidelijks. Dat is de vraag, hoe spreek je God aan? In mannelijke terminologie, in vrouwelijke terminologie is het, we zeggen Baruch, Atah, Adonai. Eloheinu melech haolam. Dus gezegend ben jij, God, koning, heerser van het universum. Dus dat klinkt allemaal heel mannelijk. Ja. Is dat nou de manier hoe wij God willen aanspreken? In Amerika hebben de feministes vrouwelijke alternatieven geformuleerd. Ik vraag me af, is dat een goed alternatief of moet het misschien heel anders zijn? Baruch Ge Ha'olamim, gezegend ben jij het leven van het universum. Ja. Nou, je hebt heel veel mogelijkheden.
U had het over Amerika, daar bent u opgeleid, hè?
Daar had ik mijn opleiding, ja.
Even een stukje laten horen.
Hello, Aliza. This is Rabbi Moshe.
Hey!
In Philadelphia. I'm remembering how years ago when I was invited to lead Kabbalat Shabbat at the Oranienburger Strasse Synagogue, I stood in front of the faded photograph of Regina Jonas that was displayed there and prayed that the tefillot, the prayers that I would offer, would do her honor. She was the first ordained woman rabbi in the world, and now you have published a world-famous biography of her, and you have become the first woman rabbi in the Netherlands. I am so proud of you. Your talent, your passion for life, your love of Judaism, and your deep caring for all people unite as gifts that you bring. I wish you bracha and hatzlacha b'chol ma'aseh yadayich, blessing and good fortune in all of your work. I send special regards from Reb Zalman and from all of your teachers and colleagues and friends here in the United States. Mazel tov to you.
Oh, thank you, Marcia.
Zo hoort je niet, maar je kan er zo even terug bij. Wie was dit? Laten we even proberen te vertalen. Nou, dat Jiddische, dat kan ik al niet vertalen, maar dit was Marcia Prager. Daar heb je ook les van gehad.
Ja, van haar heb ik les van
heeft
gehad.
Heeft u les van gehad? Zij is rabbijn. Ze zegt dat zij u leerde kennen bij een poster van Regina Jonas. Ja. Dat was de allereerste vrouwelijke rabbijn.
Dat was de allereerste vrouwelijke rabbijn. Zij is uit Berlijn. Ze heeft in 1930 een proefschrift ingeleverd na haar rabbinale studies. Een halachische proefschrift, dus volgens de Joodse wetten. Ja. Ze vraagt de Joodse wetten, mag een vrouw rabbijn zijn? En ja, ze heeft natuurlijk deze vraag met ja beantwoord. Maar ze heeft, en dit is heel interessant, ze heeft bewezen... niet zomaar, niet willekeurig, dat vrouwen rabbijn mogen zijn... omdat het nou eenmaal de 20e eeuw was en we leven in een nieuwe tijd. Nee, ze is dus ook weer helemaal teruggegaan naar de tijden van de Bijbel... van de Talmud, van de Joodse rechtsliteratuur. De Sulchan Aruch, de Mishneh Torah. Dus al die werken heeft ze doorgewerkt... en ze heeft bewezen met heel veel citaten dat vrouwen rabbijn mogen zijn...
Maar heb je dan niet het probleem dat in die bronnen allerlei tegenstrijdige dingen worden beweerd?
Zeker, natuurlijk...
Ze heeft wel de juiste dingen uitgepikt.
Ze heeft wel de juiste dingen eruit gepikt. En door haar heb ik geleerd hoe de rabbijnse argumentatie functioneert.
Ja, dus pak wat je wil hebben en de rest gooi je
weer. Nou, zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Je moet wel alle bronnen respecteren. Maar je kunt ze discussiëren. En dan zie je ook, er zijn zoveel mogelijkheden. En de halacha, de Joodse wetten, dat is niet iets statisch wat altijd zo is geweest. Maar dat is iets wat zich altijd heeft ontwikkeld.
Ja, even naar die Marcia Prager, want die zijn nog meer. Jullie hebben elkaar daar ontmoet. En
ja.
U heeft les van haar gekregen.
Ja.
Later bleek, zegt zij, dat u dus een biografie over Regina Jonas heeft geschreven. En ze wenst u al het beste ook namens andere rabbijnen. En ze zei iets in het Jiddisch. Wat was dat?
Nou, iets in het Hebreeuws. Dat alles, al het werk van mijn handen succesvol zal zijn.
Ah, ja. Oh, mooi is dat.
Ja, ja.
En wat zei ze nou ook over de manier waarop u in het leven staat? Het was wel lovend allemaal, hè? Leuk. Het
was wel lovend.
Uw hand
gewoon naar
het hart.
Ja. Nou, dat... Marcia is de vrouw die me echt op de weg heeft gebracht. En er was ook een scène...
Wat betekent dat, op de weg heeft gebracht?
Nou, ik was heel lang ambivalent of ik rabbijn zal gaan worden. Ik was heel seculier. En ben ik gelovig genoeg? Ben ik kozer genoeg? Dat wil zeggen, hou ik me aan al die Joodse wetten? Dus ik was er niet echt zeker van. Ik heb wel 20 jaar, voordat ik mijn rabbinale studie begon, heb ik al heel veel gestudeerd. En heb het boek over Regina Jonas geschreven. Dus ik kende de rabbijnse literatuur eigenlijk, als een beginner best goed. Maar ik was toch heel aarzelend of ik wel de verantwoording zou kunnen dragen voor het geheel. Want het is anders als je rabbijn bent of als je een geëngageerde leek bent. En toen zei zij tegen mij, nou kom gewoon maar naar zo'n bijeenkomst van de studenten en dan zul je zien of dat iets voor je is. En bij die bijeenkomst was er een ceremonie. In het midden zaten de studenten die op dat weekend rabbijn zullen gaan worden, de ordinatie zouden krijgen. Daaromheen de studenten die al in het programma zaten. Daaromheen de studenten die al die nu in het programma worden opgenomen.
Daar was u bij.
Nee, en daar was nog een vierde kring voor degene die voor de eerste keer kwamen om te kijken of dat iets voor hun is om rabbijn te worden. Dus ik ging in die vierde kring zitten en de ceremonie begon. En toen is Marcia opgestaan met een glimlachje, is naar mij toegekomen en heeft me aan de schouder gepakt en heeft me in de derde kring verplaatst. Dus zij heeft het gedaan.
U durfde er niet meer uit.
En toen dacht ik, oké, het is gebeurd. Er is geen terug meer.
Mooi.
Nu doe je het. Je hebt 20 jaar, ben je deze weg gegaan. Iemand heeft het nou voor jou, de beslissing die je zelf niet kon doen, omdat je te aarzelend was. Nu doe je het gewoon en er is geen terug
meer. Zat God daar ook nog achter?
Ja, zeker.
Ja?
Ja, God was altijd erbij. En,
nee, maar werd zij gestuurd door God of was zij even God misschien?
Ja, ze was de malach. Zij was de engel, de messenger.
Ja. Heeft ze dat zelf ook zo ervaren?
Dat weet ik niet.
Heeft het wel eens over gehad?
Dat heb ik haar nooit gevraagd. Maar er zijn altijd mensen, als je ook daarvoor opent, en dat is ook een aspect. Als je je opent, dan zie je dat de hele dag mensen je boodschappen geven en het juiste zeggen. Je moet het maar horen.
Ja, je moet het oppikken.
En je moet het oppikken.
U zegt, het is natuurlijk wel wat anders als je rabbijn bent of geïnteresseerd leek. Wat is er veranderd in uw leven sinds u rabbijn bent?
Nou, ik zie het. De eerste, de studie, heeft me toch een systematischere perspectief gegeven op het geheel. Nou, en ik voel me ook nu voor het geheel verantwoordelijk. Dus,
voor het geheel?
Ja, dat betekent de vraag van pikken en wat bevalt je. Toen ik gewoon een geëngageerde leek was. Ja, heb ik gewoon die dingen van het jodendom uitgeoefend die ik interessant vond. Ja. En de rest,
Had u alleen met uzelf te maken.
Ja, precies. En ik moest in de rabbinale studie, moest ik dus heel veel dingen leren.
Ja.
Die ik ook moeilijk vond. Voor mij was bijvoorbeeld bidden, de dienst. Dat was het moeilijkste voor mij. Voor mij was het makkelijkste het intellectuele, rabbijnse literatuur.
En even een ander dingetje, even praktisch. Heeft u veel zonden af moeten werpen? Bent u keurig gaan leven?
In het jodendom heb je niet zo'n. Is het begrip zonde niet zo sterk? De zonden zijn noodzakelijk. En ze zijn ook een gedeelte van je leven. Maar ik moest. En op Yom Kippur, dat is de dag waar je een groot besef daarvoor krijgt. hoeveel zondes er eigenlijk ook noodzakelijk zijn om ze ook weer.
Maar dus u hoeft. Ja, ik moet even doorgaan. Ja. U hoeft er niet anders te gaan leven wat dat betreft.
Ik ben geleidelijk anders gaan leven. In die zin dat ik een. Bijvoorbeeld kashrut. De regels voor het eten. Ik kwam me er wel aan, maar dat ligt eraan omdat ik daar ook een diepe begrip voor heb gekregen.
Oké, dus dat soort dingen zijn van. We gaan snel naar de waarden en normen top 5 van Plein Publiek. Ik laat hem u horen. De vraag is om er een te verwijderen van die normen en waarden. De tweede mag er niet uit.
1. Gastvrijheid. Stel je hart open voor andere mensen.
2. Respecteer een ander. 3.
Je moet je meer bezighouden met de jeugd.
4.
Wat jij niet wilt dat jou overkomt, doe dat ook niet een ander aan.
5.
Blijf elkaar steunen.
Welke spreekt u het minst aan?
Meer bezig met de jeugd.
Je moet je meer bezighouden met de jeugd gaat verdwijnen. Waarom is dat?
Nou, ik denk de jeugd moet vrij zijn. En de jeugd wil dat ook. En die moeten maar doen. En die moeten maar ervaringen hebben.
Maar een sigaretje roken en een glaasje wijn drinken met de jeugd. Dat is ook bezig zijn.
Ja, ik vind onze maatschappij heeft een obsessie ten opzichte van de jeugd. Ik denk je moet aan je authenticiteit werken. En de jeugd heeft ook autoriteit nodig. En volwassen mensen die zichzelf hebben ontplooid. Maar als je zelf niet precies weet wat jouw leven is en je richt je de hele tijd op de jeugd, nou, dan ontstaat er een vacuüm.
Oké. Wat komt er voor in de plaats?
In de plaats komt er van iets van Rabbi Tachfon, een Talmud, een rabbijn. Je hoeft je werk niet te volmaken, maar je mag er ook niet van laten. Van aflaten.
Je hoeft je werk niet te volmaken, maar?
Je mag, je werk ook niet negeren.
Ja. Ik moet dat even tot me door laten dringen, maar daar heb ik dan nog 8 seconden voor. Nou, laat ik u toch maar even bedanken vooral ook. Elisa Klaphek, de eerste vrouwelijke rabbijn van Nederland, was de gast in Plein Publiek. Dank u wel en hele goede tijd.
Dank je.
En tot zo.